What is an improvement?
Goedenavond, broeders en zusters. Dank voor de uitnodiging om in uw midden te zijn, om u te dienen met de verkondiging van het woord. En daarvoor lezen we deze avond uit Lucas hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9, vanaf vers 57. Lucas hoofdstuk 9, vanaf vers 57. Fijn dat u allemaal uw Bijbeltje hebt meegenomen. We hebben zoveel meer aan de verkondiging van het woord als we ook meelezen en meevolgen, terwijl de schrift voor ons opengevouwen wordt. We lezen met elkaar uit Lucas 9 vers 57. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, wij leven in een tijd waarin het onderwerp toewijding en navolging allesbehalve populair is. En dat is denk ik nog een understatement. Er zijn verhoudingsgewijs nog maar heel weinig mensen die zich voor langere tijd ergens aan willen toewijden. En dat is niet alleen in de wereld een probleem. Denk aan al die vrijwilligers of al die verenigingen die op vrijwilligers draaien. Maar ook in de kerk is dat een probleem. Zendingsorganisaties bijvoorbeeld merken dat steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in een levenslange verbintenis met de zending. Mensen gaan steeds vaker voor de korte termijn om daarna te kijken wat ze verder nog met hun leven willen. Ook in de kerk merken we dat veel van onze leden zich niet langer gebonden voelen aan de leerstellige positie van deze of gene gemeente. Was er vroeger een bepaalde loyaliteit en toewijding, vandaag de dag viert de vrijblijvendheid hoogtij. Hoeveel kerkmensen zijn er niet die van kerk naar kerk hoppen op zoek naar een goed gevoel of vooral naar een plek waar de kinderen het leuk hebben. En wanneer men na verloop van tijd emotioneel niet meer geraakt wordt en de kinderen het niet meer leuk vinden, nou dan hoppen papa en mama achter de kinderen aan op zoek naar een nieuwe gemeente waar ze opnieuw emotioneel bevredigd worden en waar de kinderen het leuk hebben. Met dat gevolg dat ze zich nooit settelen en nooit voor langere tijd toewijden aan het werk van de Heer in een bepaalde gemeente. Een schrijnend voorbeeld van dat gebrek aan toewijding is het huwelijk. Op de vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand of je elkaar trouw belooft totdat de dood je scheidt, antwoorden we weliswaar nog steeds met een bevestigend ja, maar we bedoelen eigenlijk te zeggen: ja, zolang we elkaar lief hebben, zullen we elkaar trouw zijn, en daarna zien we wel weer. Toewijding is, zoals gezegd, een bijna zeldzame deugd geworden, terwijl, broeders en zusters, het normale christelijke leven daardoor gekenmerkt moet worden. De oproep van de Heer Jezus tot navolging is geen uitnodiging om een wandelingetje te maken door het stadspark. Nee, hij bedoelde: laat je huidige bezigheden voor wat ze zijn, trek met mij op, ga in mijn voetsporen, geef mij je volledige, onverdeelde aandacht, trouw en toewijding. Het volg mij van de Heer Jezus Christus is een uitnodiging aan gelovigen. Het is belangrijk om dat te onderscheiden. Gelovigen in Christus worden opgeroepen om de totaalsom van hun leven aan de Here toe te wijden. Let op, de discipelen Petrus, Johannes, Andreas, Filippus, Nathanael hadden allemaal de Heer Jezus als hun zaligmaker leren kennen. Het waren christenen in de volle betekenis van het woord. Maar christen zijn en Christus navolgen is niet hetzelfde, alhoewel het dat natuurlijk wel zou moeten zijn. Nou, hoewel zij na hun roeping in Johannes 1 discipelen genoemd worden, leren ze pas enkele maanden later dat er een ander, een hoger niveau van discipelschap mogelijk is. Het was enkele maanden later aan de oever van het meer van Galilea dat Jezus zei: volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. Volg mij. Het waren gelovigen in de volle betekenis van dat woord, maar de Heer wilde totale toewijding van hen. Hij riep hen in feite om die grote grijze massa achter zich te laten, om hem volkomen toegewijd na te volgen. Kom, ga in mijn voetsporen en volg mij. Reis met me mee. Kom, gehoorzaam aan mijn woord zonder reserve. Kom en dien mij met je hele hebben en houden, met je hele hart. Wijd je leven toe aan de verkondiging van mijn naam. Het is een oproep aan jou en mij vanavond tot restloze, algehele overgave. Laten we dat met een klein voorbeeldje duidelijk mogen maken. Er was eens een varken en een kip. Een varken en een kip die het restaurant passeerde dat reclame maakte voor een uitgebreid Engels ontbijt met spek en eieren. Waarop de kip tegen het varken zegt: streelt zo'n reclame je ego niet? Waarop het varken zegt: jij bent een kip. Jij hebt makkelijk praten. Voor jou is het niet meer dan een bijdrage. Voor mij is het totale zelfopoffering. Dat geeft precies aan, broeders en zusters, wat de Heer Jezus bedoelde met de uitnodiging: volg mij. Hij vroeg zijn discipelen niet om een bijdrage die hen niet zou kosten. Nee, hij vroeg hen om zich volledig aan hem toe te wijden, om zich volkomen aan hem over te geven. Ja, zelfs om, indien hij dat van hen zou vragen, voor hem te sterven. Nou, dit is de achtergrond van ons schriftgedeelte in Lucas 9, vers 57 tot 62. Het is de geschiedenis van drie potentiële volgelingen van de Heer Jezus. Geen van deze drie mannen wordt bij name genoemd. Ook weten we niet of ze na een onderhoud met de Heer hem hebben gevolgd of niet. Maar in elk van deze drie ontmoetingen leren wij een belangrijke les over het volgen, over toewijding, over algehele overgave en navolging van Christus. Nou, laten wij dit Bijbelgedeelte met een open hart overdenken en onze eigen toewijding aan de Heer Jezus eens toetsen aan de woorden van Jezus. Hoe ver reikt onze toewijding, onze navolging van Christus? Wat leren wij van deze drie mannen en van hun ontmoeting met de Heiland? Als eerste leren wij dat wij voor de navolging van Christus de kosten moeten berekenen. De kosten moeten berekenen. Met andere woorden, je moet op voorhand heel goed weten waar je aan begint. Wanneer je ingaat op zijn uitnodiging om hem na te volgen. Vers 57, we lopen systematisch met elkaar door de tekst heen. En toen zij op weg waren, zei iemand tegen hem: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, misschien dat deze man onder de indruk was gekomen van Jezus' prediking. Misschien was hij wel onder de indruk van Jezus' optreden en wonderwerken. Hoe het ook zij, hij is onder beslag gekomen van de Heiland. En is niet meer bij hem weg te slaan. Hij wilde bij hem blijven, hij wilde Christus navolgen. Hij wilde deel uitmaken van die kleine groep discipelen die in de directe nabijheid van de Heiland verkeerden. Hij wilde Jezus dienen. En mensen, dat is prijzenswaardig. Waren er meer mensen die zeiden: Heer, ik wil u volgen. Trouwens, ook Matthäus maakt melding van ditzelfde gebeuren. En de evangelist Matthäus vertelt erbij dat het hier om een schriftgeleerde gaat. Zeg maar een theoloog. Matthäus zegt, en kwam een schriftgeleerde tot hem en zei, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Een schriftgeleerde, een bijbelgeleerde. Hij kende het woord van God. Hij was doorkneed in de wet en de profeten. Hij wist wat het betekende om daaraan gehoorzaam te zijn. In het vervolg van hetzelfde gedeelte in Matthäus 8 lezen we dan, en een ander uit zijn discipelen zei tot hem. Een ander uit zijn discipelen. Wat betekent dat ook die voorgaande kandidaat een discipel was. Deze schriftgeleerde, broeders en zusters, was een discipel van Jezus. Het was een gelovige. Hij was een leerling. Hij had de Heer Jezus lief. Hij geloofde in de Heer, maar er is nu een moment gekomen in zijn leven dat hij de Heer onvoorwaardelijk en volkomen toegewijd wil navolgen. Tenminste, voor het oog lijkt hij dat te willen doen. Hij zegt, Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, dat klinkt als totale toewijding. Wat radicaal. Immers, de Heer heeft totaal toegewijde gelovigen nodig om de wereld met het evangelie te bereiken. De Heer heeft totaal toegewijde gelovigen nodig om de wereld te bereiken. Je bereikt de uithoeken van de wereld niet met halfslachtige, lauwe gelovigen. De Heer zoekt mensen die de totaalsom van hun leven aan hem toewijden. Ja, die hun alles aan hem willen geven en hem willen navolgen waar hij ook leidt. Weet u, de Heer heeft voor ieder van u een taak in deze wereld. En de Heer heeft een groot werk te doen in deze wereld. Maar dat gebeurt niet met mensen die halfslachtig zijn, die er andere liefdes op nahouden, die wat de dienst aan Jezus betreft lauw zijn. Het vraagt totale toewijding en overgave en navolging. Daarbij stelt de Heer Jezus de zaken niet mooier voor dan ze zijn. Hij verdoezelt niets. Er zijn geen addertjes onder het gras. Geen kleine lettertjes. Hij houdt niets achter. Als je de totaalsom van je leven aan mij geeft en mij navolgt, moet je op voorhand weten wat dat concreet zou kunnen betekenen. Vers 58. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Nou, let u op, voor alle duidelijkheid, de Heer Jezus uit hier geen klacht, hoeven geen medelijden met hem te hebben. Hij deed precies wat zijn hemelse Vader wilde dat hij zou doen, en dat was ook precies wat hij zelf wilde doen. Maar het feit blijft dat hij 's morgens niet wist waar hij die avond zijn vermoeide hoofd zou neerleggen. De noden waren zo groot, de behoefte aan aandacht zo intens, dat hij continu onderweg was. Hij ging van dorp tot dorp niet wetend waar hij die nacht zijn afgepeigerde lichaam zou neerleggen. Hij leefde werkelijk als een bijwoner. Hij had geen plaats die hij zijn thuis kon noemen. Vossen en vogels hebben een huis. Een vos heeft een hol, vogels hebben een nest. Maar de Heer Jezus had geen plaats, terwijl de dieren dat wel hebben. Er is sinds de geboortegeschiedenis, waar geen plaats was in de herberg, niet veel veranderd. De Heer Jezus heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Een vaste verblijfplaats. Weet u, een vaste verblijfplaats, je thuis zeg maar, dat geeft een bepaalde zekerheid en houvast in dit leven. En de Heer Jezus zegt nu, als je mij wil navolgen, zul je bereid moeten zijn om aardse zekerheden op te geven, zoals bijvoorbeeld een vaste verblijfplaats. Ook zou je kunnen denken aan een vast inkomen, een vaste omgeving, vaste structuren, waar we zekerheid aan ontlenen als mensen. Daar zijn we allemaal toe geneigd. Als we hem willen volgen, zullen we in de volle betekenis van dat woord moeten afzien van die aardse zekerheden. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn, maar het zou kunnen zijn dat je dan geen vast thuis hebt en als pelgrim moet leven. Mijn dochter is samen met haar man en onze 3 kleinkinderen actief voor de NTM, de New Tribes Mission in Senegal. Zij werken gedeeltelijk op een basis en gedeeltelijk onder de stam van de Saven. En zij zijn sinds zij de Heer hen geroepen heeft, zij is eerst 2 jaar naar Engeland gegaan. Daarna 1,5 jaar naar Frankrijk om Frans te studeren. Daarna waren ze weer 1,5 jaar in Nederland. Daarna zijn ze 1 jaar naar Dakar gegaan. Daar hebben ze in een buitenwijk gewoond met praktisch geen voorzieningen. En zij de enige blanke waren, waar de donkere kinderen aan de blonde haartjes van mijn kleinkinderen trokken. En daar... Ze hebben daar 1 jaar gewoond en toen zijn ze teruggekomen naar Nederland voor 1,5 jaar. En toen zijn ze teruggegaan om uiteindelijk op de plaats te komen waar ze nu zijn. Komend juli komen ze voor 1 jaar terug naar Nederland om na de eerste periode weer promotiewerk te doen en al hun vrienden en gemeentes te bezoeken. En dat duurt nu al ettelijke jaren. Ze hebben eigenlijk geen vaste plaats. En ik denk, dat is een van de dingen waar je mee moet rekenen als de Heer je roept, zegt de Heer, nou bedenk goed, zoals ik geen vaste plaats had, zo is het misschien ook mogelijk dat jij straks geen vaste plaats hebt of geen vast inkomen, geen aardse zekerheden. Ben je daartoe bereid? Ben je daartoe bereid als de Heer je daartoe roept? Weet je, de Heer geeft zelf het voorbeeld. Als hij iets van je vraagt, doet hij het zelf altijd eerst voor. In Lucas 6 vers 40 zegt Jezus. In Lucas 6 vers 40 zegt Jezus. Een discipel staat niet boven zijn meester. Met andere woorden. In alles wat hij van ons vraagt. Geeft hij eerst zelf het voorbeeld. De navolging van Jezus. Vraagt zelfverloochening. En dat is wat deze schriftgeleerde moest weten, alvorens hij Jezus zou volgen. En dat moeten ook wij weten. Want de navolging van de Heer zou wel eens grote offers kunnen gaan kosten. Maar, en dat is belangrijk, de Heer is je daarin voorgegaan. De Heer is je daarin voorgegaan. Moet je eens lezen wat Lucas 9 vers 22 zegt. Lucas 9 vers 22. Daar zegt de Heer: de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudste overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Lucas 9 vers 22. En de Heere spreekt hier natuurlijk over het feit dat hij zichzelf ten offer zal brengen als het volmaakte lam van God dat in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Maar moet je nu onmiddellijk de volgende tekst lezen, vers 23. En hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Zie je dat? Eerst zegt hij dat hij zal lijden en sterven aan het kruis. En vervolgens roept hij op tot totale zelfverloochening en het opnemen van ons kruis. Tot navolging, hij is met andere woorden het voorbeeld en roept ons op zijn voorbeeld te volgen. Charles T. Studd, een jonge man uit een rijke Engelse familie, was tijdens zijn studie aan Cambridge University een uitzonderlijk goede cricketspeler. Hij had als professioneel atleet een veelbelovende toekomst voor zich, maar tijdens het derde jaar in Cambridge bezocht hij een evangelisatiecampagne van D.L. Moody. Onder de prediking van D.L. Moody kwam hij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot ontdekking van zijn zonde en van de zonde verlossen de Heer Jezus. En dat was het moment, die avond, dat hij zijn leven restloos overgaf aan de Heiland. Niet lang daarna gaf hij zijn persoonlijk fortuin, wat een aanzienlijk bedrag was, weg en maakte bekend dat hij de sportwereld zou verlaten om zendeling te worden in China. Zo gezegd, zo gedaan. 9 jaar diende hij de evangelieverkondiging in China, waarna hij vanwege gezondheidsproblemen terugkeerde in Engeland, maar niet voor lang. Overweldigd door de wereldwijde geestelijke nood, in het bijzonder de geestelijke nood van Noord-Afrika, scheepte hij zich in en vertrok naar dat duistere continent. En de Heere gebruikte hem op een buitengewone manier om dat werelddeel te openen voor het evangelie. Van de Niger tot de Nijl tot voorbij Centraal-Afrika. Een verbazingwekkende bediening. En hij verklaarde zijn motivatie met de volgende woorden. Let u goed op. Als Jezus Christus God is en voor mij gestorven is, dan is geen offer wat ik voor hem breng te groot. Nog een keer. Als Jezus Christus God is en voor mij gestorven is, dan is geen offer wat ik voor hem breng te groot. Dat is toewijding. Totale toewijding. Nee, broeders en zusters, dat is niet gemakkelijk. Integendeel, dat kon ontzettend veel eisend zijn. Voor hem betekende dat niet alleen afscheid nemen van zijn rijke luisleventje, van zijn geliefde sport, maar ook van zijn ouders aan wie hij zeer gehecht was, bijzonder aan zijn moeder. Hij trotseerde de verontwaardiging en de afwijzing van zijn familie en een deel van zijn vrienden. Datgene wat de Heere ook door u in deze wereld wil doen, kon wel eens ontzettend veel van je gaan vragen. Misschien vraagt het wel grote offers. Maar om het werk van de Heere te kunnen doen in deze wereld, is een toenemend aantal mannen en vrouwen nodig die geheel en al voor de Heere Jezus willen leven en hem werkelijk tot het brandpunt van hun leven willen maken. Zou jij zo'n toegewijde volgeling van de Heere Jezus willen zijn? Weet je, er wordt in Lucas 9 niet bij verteld hoe deze eerste sollicitant gereageerd heeft. Wat was zijn respons? Weet je, we lezen het niet. Lucas vertelt het niet. Misschien dat hij Jezus is gevolgd, misschien ook niet. De tekst zwijgt. Maar waarom denk je dat die tekst zwijgt? Ik denk dat het geïnspireerde stilte is. Geïnspireerde stilte met de bedoeling dat u, dat jij zou antwoorden op deze vraag. Wil je mij volgen? Ook als dat betekent geen aardse zekerheden. Wil je mij navolgen? Ik heb geen vaste plek, zegt de heiland. Wil je mij navolgen? En dan zwijgt de tekst stil. Maar ik hoop niet dat het in je hart stil blijft. Maar dat je uit liefde tot Jezus zegt, ja Heere, ik wil u volgen. Ook als dat betekent geen aardse zekerheden. Dus het eerste punt is de navolging van Jezus, de toewijding aan hem. Dat betekent dat je de kosten moet berekenen, ofwel het loslaten van aardse zekerheden. Ten tweede. De navolging van de Heer Jezus vereist onmiddellijke gehoorzaamheid en geen uitstel. Onmiddellijke gehoorzaamheid en geen uitstel. Weet u, de verkondiging van de Heer Jezus Christus, het evangelie van onze heiland, heeft topprioriteit. En bij de tweede ontmoeting neemt de Heer zelf het initiatief. De Heer ziet iemand die hij blijkbaar eerder gezien heeft. Matteüs 8 spreekt over hem, ik heb het zojuist gezegd, als een ander uit zijn discipelen. Dus ook deze tweede is een discipel, hij is een gelovige. Het is dus geen roeping tot het kruis. Het is een roeping tot navolging. En de Heere roept hem tot toewijding. Vers 59. En hij zei tot een andere discipel, volg mij. Maar dat gaat deze man allemaal even te snel. Hij is er zogezegd nog niet aan toe. Hij zegt, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Nu zijn er uitleggers, broeders en zusters, die ervan overtuigd zijn dat zijn vader nog niet eens gestorven was. Immers als zijn vader gestorven was, dan was hij thuis geweest. En dan had hij de begrafenis moeten regelen en de rouwenden moeten verwelkomen. Want een overledene werd in de regel nog op dezelfde dag begraven. Wat de man in feite zegt is, mijn vader wordt een dagje ouder en hulpbehoevender. Ik kan hem in deze fase van zijn leven niet alleen laten. Hij heeft niet veel tijd meer. Laat me nou naar huis gaan om eerst voor hem te zorgen. Totdat hij overlijdt en dan kom ik en dan zal ik u volgen. Nou, je zou zeggen, een alleszins redelijk verzoek. Maar wat is het antwoord van de Heere hierop? Vers 60. Maar Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Laat de doden hun doden begraven. Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Hoe kunnen dode mensen begraven? Eigenlijk kun je deze tekst maar op één manier uitleggen. En dat is dat de geestelijke doden de lichamelijke doden moeten begraven. De geestelijke doden moeten de lichamelijke doden maar begraven. En daarbij moeten we bedenken dat het begraven van een dode door de Joden werd gezien als een zeer hoge religieuze verplichting. Al het andere, zelfs de bestudering van de Tora, diende daarvoor te wijken. Blijkbaar had deze man ongelovige broers en zusters die deze taak op zich konden nemen. Hij had zelf een hogere roeping, namelijk de verkondiging van het koninkrijk van God in deze wereld. Dat gaat met andere woorden boven alles. Ja, zelfs boven de hoogste religieuze verplichting. Ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Nou, dit vers bewijst ook dat deze tweede kandidaat een gelovige is. En wel omdat hij onderscheiden wordt van de geestelijke doden, wat impliceert dat hij zelf tot geestelijk leven gekomen is. En ook wordt hem de opdracht gegeven om het evangelie te verkondigen. En dat wordt in de schrift per definitie alleen aan gelovigen opgedragen. Het is opmerkelijk dat er onmiddellijk na deze drie ontmoetingen 70 mannen 2 aan 2 worden uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En feitelijk zegt de Heer Jezus tegen deze man: ik sta op het punt om een zendingsteam uit te sturen, 70 man, en ik heb een plekje in mijn team. Kom en sluit je aan. Doe mee in de zending. Hij is een gelovige. Maar de Heer Jezus roept hem om een stap verder te gaan. Hij roept hem tot restloze toewijding en navolging. Maar hij sputtert tegen. En hij zegt: ja, laat mij eerst. Nee, zegt de Heer Jezus, daar is geen tijd voor. We hebben geen tijd te verliezen. Sommige dingen in het leven kunnen niet worden uitgesteld. We zullen gebruik moeten maken van de gelegenheid. Niet eerst dat of eerst dit, maar nu is de tijd. En deze man moet weten dat het volgen van Jezus iets is wat je nu moet doen. Volg mij. Geen uitvluchten. Volg mij vandaag. Weet je, hoe langer je het uitstelt, hoe onwaarschijnlijker dat het er nog van komt. Volkomen overgave en toewijding aan de opdracht van de Heer Jezus om getuige te zijn, zijn zaken die we nu moeten doen, broeders en zusters. En wat is de verleiding groot om het iedere keer maar uit te stellen? En wat is het gemakkelijk om dat uitstel te vergoeilijken? Ja, maar als ik dat nu zou doen, zou ik het hart van mijn vader en mijn moeder breken. Dat is menig potentieel zendingskandidaat heeft daarop afgehaakt. Of ik moet eerst financiële zekerheid hebben en dan zal ik me overgeven en me toewijden en de Heere dienen. Of eerst de kinderen. De kinderen moeten eerst groot zijn. En dan, ik moet eerst. En op zich klinkt het allemaal nog redelijk ook. Wel, als dat je insteek is, dan komt het er waarschijnlijk nooit van. Hoe langer we het uitstellen, hoe onwaarschijnlijker dat je hem zult navolgen. David Brainerd was een jonge man die van geen uitstel wilde weten. Geboren in 1718 in Connecticut in de Verenigde Staten. Op 14-jarige leeftijd verloor hij beide ouders. Hij was een wees. En hij was een kwetsbare, ziekelijke, aan TBC leidende jonge man. Op zijn 21ste kwam hij tot geloof in de Heer Jezus. 4 jaar later, op zijn 25ste, begon hij zendingswerk onder de Indianen. En hij zei eens, ik citeer: het maakt mij niet uit waar ik leef of welke omstandigheden ik moet trotseren, als ik maar zielen mag winnen voor Jezus. In mijn slaap droom ik van deze dingen en als ik ontwaak is dit het eerste waar ik aan denk. Met alles wat in mij is verlang ik naar de bekering van zondaren. Wat een toewijding. David Brainerd heeft een onbeschrijfelijk moeilijke arbeid gehad. Hij stierf op 29-jarige leeftijd aan tuberculose. Met in zijn geestelijk nalatenschap een sterk groeiende gemeente onder de Delaware-Indianen. Hij greep elke gelegenheid aan. Wilde van geen uitstel weten. Hij heeft de totaalsom van zijn leven aan de Heere gegeven. En in die paar jaar van dat jonge leven deed hij door Gods genade een eeuwigheidswerk. Er zullen straks Delaware-Indianen voor de troon van Jezus Christus staan, die de Heere God loven en prijzen. Omdat één jonge man, één door tuberculose geplaagde, zwakke zendingsman, jonge man nog, zich totaal had toegewijd aan Jezus Christus. Nou, zo is het eerlijk de vraag stellen. Wat vindt men straks in ons geestelijk nalatenschap aan dingen met eeuwigheidswaarde? Wat vindt men straks? 1, 2, hoeveel mensen heb je voor hem mogen winnen? Het grote werk wat de Heere vandaag in het komende jaar en in jouw leven wil doen, vraagt om een groeiende toewijding en navolging. Nou, we weten niet hoe deze man in ons Bijbelverhaal gereageerd heeft op de uitdaging van de Heere. Ook nu is er die geïnspireerde stilte. Misschien dat hij Christus gevolgd is, misschien ook niet. We weten het niet, de tekst zegt het niet. Maar nogmaals, het is een geïnspireerde stilte. De bedoeling is dat het antwoord in jouw hart gegeven wordt. Volg je hem? Ga je in op zijn nodiging om je restloos over te geven en hem na te volgen? Ik zou zeggen, maak gebruik van dit moment, op de plaats waar je zit, om op zijn roepstem in te gaan. En volg de Heere Jezus met totale toewijding. Stel het niet uit. Ga in op zijn roepstem. De navolging van de Heere Jezus vereist dat we de kosten berekenen. En het vereist onmiddellijke gehoorzaamheid. En ten derde en tot slot, de navolging van de Heere Jezus vereist doelgerichtheid. Doelgerichtheid. Net als de eerste sollicitant, broeders en zusters, geeft ook de derde persoon zich op als een vrijwilliger. Maar van meet af aan stelt hij wel een voorwaarde. Vers 61. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Ik zal u volgen. Maar. Ik zal u volgen. Maar. Nou, het lijkt een nogmaals alleszins redelijk verzoek. Immers het zou toch wel heel onbehoorlijk en ook ongevoelig zijn om niet eerst even naar huis te gaan en afscheid te nemen van je geliefde. Om te laten weten waar je bent. Het zou respectloos zijn om dat niet te doen. Let op, dat vraagt de Heere ook helemaal niet van deze man. Dat woord afscheid nemen, wat hier gebruikt wordt, betekent niet alleen maar gedag zeggen. Nee, datzelfde woord wordt gebruikt om een leger gevechtsklaar te maken. Om een leger gevechtsinstructies te geven. Nou, je begrijpt, dat doe je niet eventjes in een paar minuten. Dat vraagt, ik weet niet hoeveel voorbereidingen. Er moet voor alles geregeld en georganiseerd worden. De man zegt dus niet dat hij naar huis wil gaan om even gedag te zeggen. Nee, hij wil naar huis om daar al zijn persoonlijke zaken te regelen. Iets waar hij, ik weet niet hoeveel tijd mee zou kwijt zijn. Hij wilde met andere woorden zijn oude, vertrouwde leven niet echt loslaten. Hij zat in feite vast aan zijn oude leven. En daarover heeft de Heer iets te zeggen. Vers 62. Jezus zei tegen hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Weet je, om recht te voren te kunnen trekken, concentreert de ploegen zich op een punt in de verte. Wanneer hij tijdens het ploegen achterom kijkt, zou hij scheve voren trekken. Ik denk dat de meesten van jullie nog nooit op een ploeg gezeten hebben, ik tenminste niet. Maar weet je, bij het autorijden gebeurt precies hetzelfde. Mijn kinderen zeggen altijd, papa zit zoveel om zich heen te kijken. Papa, let op de weg, zeggen ze dan. Waarom? Omdat ze zien dat als ik niet op de weg kijk, dat ik naar links of naar rechts ga. Je kan niet recht rijden als je maar achterom zit te kijken of om je heen zit te kijken. Dan ga je slingeren, dan ben je gevaar op de weg. Je moet voor je kijken naar een punt in de verte. Als je achterom blijft kijken, maak je brokken en kom je niet op bestemming aan. Broeders en zusters, wij zullen ons doel en onze eindbestemming alleen dan bereiken wanneer wij vooruit blijven kijken. Als je achterom kijkt, vergaat het je misschien wel als de vrouw van Lot. Volkomen toewijding en navolging betekent niet achterom kijken. Het betekent je ogen gericht houden op het einddoel. Te veel mensen kijken achterom naar hoe het had kunnen zijn. Of ze kijken zoekend achterom in de hoop een reden te vinden waarom zij niet hoeven te volgen. Ze kijken heimelijk achterom naar de vleespotten van Egypte of het luxe Europa. Of ze kijken achterom naar hoe we het altijd gedaan hebben. Vroeger deden we dat nooit. Vroeger was het beter altijd achterom kijken. Dat voortdurende achterom kijken saboteert. Het ondermijnt, verlamt en doodt het werk van de Heere. Jezus zegt, mensen die achterom kijken zijn niet geschikt voor het koninkrijk van God. Let op, dat betekent niet dat ze het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Dit is geen voorwaarde om behouden, om zalig te worden. Het is niet, stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus en kijk niet achterom en je zult behouden worden. Nee, dat is het niet. Dat is niet wat de Heer je zegt. Het gaat in ons schriftgedeelte niet om de redding, maar om navolging, toewijding. Met andere woorden, mensen die achterom kijken zijn niet geschikt voor koninkrijkswerk. En Paulus zegt daarover, één ding doe ik. Dus datgene wat hem bij zijn zendingsreizen en zijn arbeid in dienst van de Heere, wat prioriteit had bij hem. Hij zegt, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij ligt. Mij uitstrekkende naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. De Hebreeën schrijver roept ons op om met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Ook hierin is de Heer Jezus ons voorgegaan. Hoe de Hebreeën schrijver zegt, hij heeft die schande veracht, die kruisdood ondergaan. Waarom? Omdat hij voorbij het kruis zag. Op de vrucht van het kruis. Wat het kruis zou bewerken. Uw en mijn verlossing. En dat is precies wat de Heer Jezus tegen deze man zegt. Wat voorbij is, is voorbij. Laten we ons nu focussen op hetgeen voor ons ligt. En laten we dat doen met een hart dat volkomen aan de Heer is toegewijd. Weet u, toen de Spaanse ontdekkingsreiziger en veroveraar Hernando Cortés in 1519 in de omgeving van Veracruz in Mexico aan land kwam om het met 700 manschappen te veroveren, deed hij iets wat later spreekwoordelijk is geworden. Terwijl zijn manschappen op het strand stonden, stak hij de 11 schepen waarmee ze uit Spanje gekomen waren in brand. Ze zagen hoe hun enige mogelijkheid om terug te keren in vlammen opging en wegzonk in de golf van Mexico. Ze konden niet meer terug, ze konden nog maar één kant uit, namelijk vooruit Mexico in. Ze hadden letterlijk hun schepen achter zich verbrand. En dat is precies wat we geestelijk ook moeten doen. Tenminste, als we iets willen bereiken wat eeuwigheidswaarde heeft. Laten we onze schepen, ons oude leven, die oude wereldse zekerheden achter ons verbranden en ons uitstrekken naar hetgeen wat voor ons ligt. Er moet zoveel gedaan worden. Er is een wereld die verloren gaat. Er zijn mannen en vrouwen nodig die zich ten dienste stellen van het evangeliewerk. En daarvoor hebben we geen mannen en vrouwen nodig die achterom blijven kijken, maar die vooruit kijken. Er moet zoveel gedaan worden. Gods werk in deze wereld vraagt om een groeiend leger van toegewijde christenen. Mensen die niet als de vrouw van Lot achterom kijken, maar die hun blik gericht houden op de voleinding, de wederkomst van de Heer Jezus Christus, die zich door niets en niemand laten afleiden van het eigenlijke doel. Zou jij een van deze soldaten van het heil willen zijn? Een van die toegewijde werkers in de wijngaard. Nou, nogmaals, we weten niet hoe deze derde sollicitant gereageerd heeft. Misschien dat hij de Heer Jezus is gevolgd. Misschien ook niet, de tekst zegt het niet. Maar de echte vraag is, ben jij bereid om je oude leven achter je te laten? De aardse zekerheden. Om wel overwogen, bewust, de Heer Jezus na te volgen waar hij je ook leidt. De navolging van Christus vereist een goede kostenberekening, een onmiddellijke gehoorzaamheid. En het vereist een gerichtheid, een doelgerichtheid. Weet u, de oproep van de Heer Jezus vraagt onmiddellijke, onvoorwaardelijke, onverdeelde toewijding aan de zaak van het evangelie. Hoor je Jezus' roepstem? Volg mij. Volg mij. Het is mijn gebed dat velen van jullie onder invloed van de Heilige Geest zullen antwoorden met ja, Heere, hier ben ik. Ik zal u volgen waar u mij ook leidt. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Broeders en zusters, dit was niet zomaar een fijn woord. Dit is het woord van God aan uw en mijn adres. Schud het niet van u af. Neem het ter harte en richt uw leven daarop in. Laten we samen bidden. Heren, we willen u danken dat we deze avond mochten nadenken over dat grote onderwerp van navolging, toewijding, overgave, de voetsporen van Christus navolgen, omdat hij onszelf in al deze dingen is voorgegaan. We zeggen u dank, Heer, dat hij bereid was 2000 jaar geleden om de veiligheid en de zekerheid van de hemel op te geven en te komen in deze duistere, door de zonde aangetaste wereld waar de boze regeert. Wij zeggen u dank dat hij niet achterom heeft gekeken, maar dat hij vooruit heeft gekeken en dat hem dat gemotiveerd heeft, onder andere gemotiveerd heeft om te volharden, omdat hij zag op de vrucht van zijn kruiswerk, omdat hij op ons zag die door zijn kruiswerk zalig gemaakt zouden worden. Heere, leer ons Christus na te volgen in al deze dingen. En ik bid u dat mannen, vrouwen ook hier vanavond zullen zeggen, ik ga niet voor een comfortabel en luxe en gemakkelijk leven hier in het Westen, maar ik wil mijn leven ten dienste stellen van de Heere, waar hij mij ook roept. Heer, en voor anderen zal het ondersteunend werk zijn in gebed en financiën. Anderen zullen werkelijk, Heere, in de strijd, in de frontlinies van uw koninkrijk, de geestelijke strijd aangaan. Maar ik bid u dat deze avond, in harten van mannen en vrouwen die hier aanwezig zijn, of die later zullen luisteren, zo door u getrokken zullen worden, dat ze zullen opstaan en zeggen, Heer, wij zullen u volgen. Waar u ons ook leidt. Wat u ook van ons vraagt. Dank u wel, Heer, dat u daarvoor genade geeft. En uw Heilige Geest. Als er iemand is, Heer, die u nog niet kent. Deze boodschap was voor Mensen die u lief hebben, die door uw geest zijn wedergeboren. Maar als er hier iemand is die u nog niet persoonlijk kent, dan bidden wij u dat u door uw Heilige Geest hem of haar gesterkt wordt. Dat zij hun zonde zullen erkennen en Christus gelovig zullen aanvaarden. Dat vragen we u in zijn naam alleen. Amen.
Ja, broeders en zusters, dat is een woord wat ook vooraf en ook nu dus wel wat tot ons zegt. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk zo mijn gedachten uitgingen naar... Naar een gedeelte ook in Gods woord, broeder, waar ook in de kanttekening naar verwezen wordt. En dat is een vraag die gesteld wordt aan Elisa, als die mantel opgeworpen krijgt. Hè? En er wordt ook gezegd, Elisa, die zegt dan ook in Koningen 19 vers 20, dat er toch mijn vader en moeder kussen. En daarna zal ik u navragen. En het antwoord van Elia, het lijkt heel veel op het antwoord van de Heer Jezus, hè? In dat gedeelte. Ga een keer weder, wat heb ik u gedaan? Ja, heel bijzonder. Wat heb ik u gedaan? Die vraag is voor ons vanavond ook. Wat heeft dit ons gedaan? Daar gingen mijn gedachten uit toen ik dus aan dit gedeelte dacht, aan het 1 Koning. Wat heb ik u gedaan? Wat heeft dit ons vanavond gedaan? Elia zegt, ga eens een keer weder, ga maar afscheid nemen, maar denk er wel bij na, wat heeft het u gedaan? Ja, dus dat is een vraag die wij dus en het evangelie kondigen, ja, dat is, kunnen we op allerlei manieren doen, op de markt, onder elkaar, bij de klanten, en dan kunnen we soms hele gesprekken hebben, ja, dus het kan op allerlei manieren. Dus de vraag is van waar wil de Heer me hebben en hoe doe ik dat? Moet ik afscheid nemen? Moet ik naar het buitenland? Ja. Deze vraag kwam bij mij even binnen hier 1 Koning 19. Wat heb ik u gedaan? Ook deze avond toch. Wij gaan weer een gebed bidden met zingen. En u weet het, zingen is 2 keer bidden. Dus. En dat is lied 330 van Johannes de Heer. Leer mij uw weg. O Heer, 330 van Johannes de Heer. U vindt het in het voorste gedeelte van het boek. Voorin begint Johannes de Heer.